Het is een vrij willekeurige volgorde. Er zijn geen rationele overtuigende argumenten voor het christendom. Maar niet omdraaien. Er zijn ook geen geldige rationele argumenten tegen de christelijke leer. Ja, mijn vriend, zo makkelijk kom je daar weer niet vanaf. In de eerste plaats, er zijn wel degelijk rationele argumenten voor de christelijke leer. En er zijn ook rationele argumenten tegen de christelijke leer. Dan ga ik het een beetje uitdagend zeggen. Natuurlijk wel, er zijn dikke boeken volgeschreven met rationele argumenten voor en rationele argumenten tegen. Alleen u zegt er wel een woord bij, dat is het woord overtuigend. Maar overtuigend is een subjectief begrip. Ik heb straks al gezegd, willen mensen zich wel laten overtuigen? Maar het is niet erg sterk als je tegen een atheïst zegt, goed, ik mag dan wel niet kunnen bewijzen dat God bestaat, maar er zijn ook geen bewijzen tegen het bestaan van God. Nou, als je geen sterker argumenten hebt dan dat, dan stel je wel erg zwak op. Want als een beetje atheïst is, als ik atheïst was, zou ik onmiddellijk vragen, maar als er geen argumenten zijn voor het bestaan van God, waarom gelooft u er dan in? Het moet toch voordeel opleveren? Als u zelf al zegt dat er geen argumenten voor bestaan, misschien is het dan wel allemaal één grote illusie, misschien hebt u het zich wel verbeeld. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat staat in dat boek allemaal uitvoerig, ik kan het 3 kwartier natuurlijk niet zoveel vertellen. Maar heel belangrijk zijn de psychologische argumenten. Dat zijn de mensen die zeggen, bijvoorbeeld Sigmund Freud, en dat is een heel interessant argument. Mensen geloven in God omdat ze behoefte hebben aan een soort vaderfiguur daarboven in de wolken, waaraan ze zich vast kunnen klampen. Nou, dat vind ik een sterk argument. Ik denk onmiddellijk bij mezelf, zou dat bij mij ook zo zijn? Een tijd geleden, dat wordt allemaal in dat boek beschreven, is er iemand in Amerika geweest die heeft een boek geschreven, die heeft eens gekeken wat voor atheïsten voor mensen zijn. En die ontdekte dat in verreweg de meeste gevallen dat mensen waren met een slechte vader-zoon verhouding. Die hadden of geen vader meer, hun vader vroeg verloren, of een slechte relatie met hun vader. Hij zegt dus, dat bewijst allemaal niks, maar het laat zien dat je het argument net zo goed omgekeerd kan gebruiken. Atheïsten zijn blijkbaar mensen die boos zijn op vader en dat projecteren op God. Ze zijn boos op God, maar ze zeggen hij bestaat niet. Met psychologie kun je alles bewijzen. Maar er zijn wel degelijk een heleboel argumenten tegen het christelijk geloof, alleen ik vind ze niet overtuigend. Iemand vroeg aan Paul Cliteur, dat was Thijs van der Brink, die dat leidde, intussen wel bekend, die leidde die discussie tussen Paul Cliteur en mij. En Thijs vroeg aan Paul Cliteur, die is professor in Amsterdam, hij zegt, was u nou nooit eens tijdens het lezen van het boek onder de indruk van die argumenten van Ouweneel? En toen zei hij, ja zeker. Vooral van één verhaal was hij erg onder de indruk. En dat moet ik u even in het kort vertellen. Dat argument, dat verhaal gaat over een bekende evangelist in Amerika, pakweg 100 jaar geleden, Harry Ironside. En die stond ergens de evangelie te verkondigen, buiten op straat, op een zeepkist. Er stonden een heleboel mensen, in die tijd bleven de mensen nog staan als zoiets gebeurde. En toen was daar een keurige heer in het gezelschap, die gaf hem zijn visitekaartje en die nodigde hem uit om aanstaande dan en dan een openbaar debat te houden over de waarde van het christendom. Of over het bestaan van God, iets in die geest. En Ironside las dat voor, terwijl die meneer daar stond en al die andere mensen. En hij zegt, ik ga graag op de uitnodiging van die meneer in, op één voorwaarde. Ik vraag aan die meneer als enige voorwaarde dat hij 2 mensen meebrengt. Die vroeger totaal ontredderd waren, er miserabel aan toe waren. Ze zaten in de goot. Het failliet van hun leven, alles. Totdat ze met de leerlingen van deze meneer in aanraking kwamen, met zijn atheïsme. En dat leer gaf hun nieuwe visie en nieuw perspectief. Het nam al hun moeite weg en al hun verdriet. Ze werden getroost en versterkt. En door de leer van deze manier zijn het gave nieuwe mensen geworden die waardevolle leden van de samenleving zijn. 2 mensen. Dan zal ik van mijn kant 100 mensen meenemen die er miserabel aan toe waren en een ontmoeting kregen met de Heere God en met de Heer Jezus Christus. En daardoor is hun hele leven veranderd. Hebben ze weer hoop en perspectief en vernieuwing gekregen. Hun hele leven is weer totaal vernieuwd. Er stond een kapitein van het leger des Heils, die maakte daar muziek. En hij zei, kapitein, kan u wat mensen meenemen? Ja, zeker, zei hij, ik neem er 40 mee en dan gaat de muziek voorop. Oké, zei hij, ik weet er ook nog wel 60 te vinden. En dan gaan wij met die 100 mensen naar die bijeenkomst en u komt met die 2 mensen. En toen zei die man een beetje stroef, dan gaat het feest niet door. Waar zou hij die 2 vandaan moeten halen? Is dit nou een doorslaggevend argument? Nee, maar dat maakt wel indruk. Paul Cliteur zegt, dat maakt wel indruk op mij. En toen zei Thijs, waarom neemt u dat dan niet aan? Hij zegt, omdat er te veel argumenten tegenover staan. En dat was een eerlijk antwoord. Het was sowieso trouwens een heel eerlijke man. En hij, ik vond het eigenlijk wel indrukwekkend. Wat hij eigenlijk zei was, ik zie een heleboel argumenten voor het christelijk geloof. Ik kan me dat best indenken. Alleen voor mij zijn er te veel bezwaren en te veel argumenten daartegen. En dat is een eerlijke vaststelling. Hij maakt dan een afweging. En wij moeten dus niet zeggen van er zijn geen bewijzen tegen of argumenten tegen. Er zijn talloze argumenten tegen het christelijk geloof. Kijk alleen maar naar die christenen, hoe die met elkaar omgaan. En elkaar afmaken en zo, al die verschrikkelijke dingen. Als de christenen reclame moesten zijn voor het geloof in God of in de Heer Jezus, dan zou ik de eerste zijn om het christelijk geloof eraan te geven. Maar als mensen dat tegen mij aanvoeren, dan zeg ik, luister, er bestaan ook al vele eeuwen zeep. En toch lopen er nog zoveel vuile mensen rond. Dat is bewijs niets. De vernieuwende evangelie van Jezus Christus. Ja, er zijn zoveel mensen, zelfs mensen die zich christenen noemen, die zich door dat evangelie niet laten wassen en reinigen. Maar dat bewijst niet dat die zeep niet werkt. Uiteindelijk maken we allemaal een afweging. En ik heb straks gezegd, bij die afweging gaat het niet om puur verstandelijke argumenten. Gaat het ook om wat wil ik eigenlijk. Als het christendom waar is, zou ik me dan wel willen onderwerpen aan die Christus. Ik heb Paul Cliteur toen uitgenodigd. Ik zeg, kom eens, gaan we mee een avondje naar Jan Zijlstra. En dat heeft hij gedaan. Dus de hele avond erbij bleven wezen. Als we moesten staan, ging hij staan. Hij ging nog net niet klappen bij het zingen, dan nog niet. Hij was een eerlijke man. Hij probeerde mij niet onderuit te halen. Ik hem hopelijk ook niet. Maar hij was iemand die uiteindelijk zei, nee. De argumenten tegen het geloof zijn te sterk. Dus daarom zeg ik, broeder, zeg dit zo niet. Dit is te simpel. Dan is de discussie meteen dood. Want dan is er niks meer om over te praten. En er is juist zo ontzettend veel om over te praten. Oké, de volgende zegt, naast persoonlijke ervaring en bijvoorbeeld de doelmatigheid in de schepping, is er toch ook ijzersterk juridisch bewijs. Eigenlijk is dan een vraag die een volgende keer komt. De vier evangelisten die op hoofdpunten exact hetzelfde vertellen over de opstanding van Jezus. Ja, op hoofdpunten. Maar voor de rest zijn er allerlei tegenstrijdigheden tussen die verhalen die heel moeilijk te rijmen zijn met elkaar. Het is heel moeilijk ze in elkaar te schuiven. Nou is dat misschien juist wel een argument dat ze kloppen, want het zijn als het ware vier getuigenverhalen. En de verhalen van vier getuigen die kloppen nooit met elkaar. Als ze op de essentie maar kloppen. Ze hebben allemaal gezien dat die ene vent die andere doodschoot. En als de ene nou zegt dat hij blauwe ogen had en die andere bruine ogen, dat is niet zo belangrijk. Dus misschien is dat juist wel een argument. De kring van getuigen daaromheen die het opgestaande Jezus zagen enzovoort. Die komen allemaal aan de orde, ik geloof, de ene laatste avond. Dan zullen we eens kijken hoe waterdicht dat juridisch bewijs is. Zullen we dat doen? Maar nu is het nog even niet aan de orde. Anders halen we vanavond te veel overhoop. Waarom een intelligentie die overal boven staat? Dit kunnen misschien ook andere kosmische krachten zijn, dus geen goddelijke. Ja, luister ook het argument dat aan het begin van de Big Bang God staat. Is geen keihard bewijs. U kunt altijd zeggen, nee, het was wel anders. U kunt zelfs zeggen, we weten niet wat het was. Dat ontdekken we misschien nog wel. Misschien dat de wetenschap over 100 jaar zoveel meer weet dat we het dan wel weten. Alleen één ding kunt u niet zeggen. U zweeft het over andere kosmische krachten. Maar het punt is juist dat de hele kosmos, zo is de theorie, aan het begin samengebundeld was in één speldenknop. En dat alle kosmische krachten die wij kennen allemaal in die ene speldenknop zaten. Dus je kunt niet zomaar ergens andere kosmische krachten vandaan halen. Tenzij we dus zeggen, ja, maar misschien bestaan er nog wel andere kosmossen. En is er misschien wel ergens een andere kosmos die deze heeft veroorzaakt. Dan zeg ik, oké, maar waar is die andere dan vandaan gekomen? Ergens aan het begin staat iets dat zelf niet een kosmos of een kosmische kracht is. Althans, dat lijkt me heel voor de hand te liggen. En dat is wat christenen al eeuwen beweren. Maar je kan niet zomaar ergens andere kosmische krachten vandaan halen. Want al die kosmische krachten die horen bij deze kosmos. En die staan allemaal bij die Big Bang ontstaan. We kennen geen andere. Dit is een interessante vraag. Welk intellectueel probleem lost iemand eigenlijk op als hij van christen atheïst wordt? Waarmee rechtvaardigen ze dat? Ik heb nog nooit zo iemand gesproken, dus ik weet het niet. Ik ken alleen maar de verhalen daarvan. Van de getuigenissen. Zulke mensen stellen het heel vaak voor, en dat wil ik ook best serieus nemen, dat ze alle argumenten rationeel op een rijtje hebben gezet, en dat ze tenslotte tot de conclusie kwamen dat de rationele argumenten voor de waarheid van het christelijk geloof onvoldoende waren. Stiekem denk ik in mijn hart, dat kan nooit het enige zijn. Weet u wat ik straks zei? Als een atheïst een christen wordt, is dat nooit puur een rationele aangelegenheid. Het is altijd een overgave. Er gebeurt iets in zijn hart. Het is een existentiële omkeer die het diepst van zijn wezen raakt. Dat zie je ook. Ik heb daar 4, 5 verhalen van atheïsten die totaal veranderd zijn, die christen zijn geworden, in dat boek beschreven. En bij allemaal zie je dat het nooit puur om de argumenten gaat. Het gaat veel meer. Het gaat om dingen die hun hele leven op de kop zetten. Ik denk dat het precies net zo gaat bij mensen die van christen atheïst worden. Christen dus aanhalingstekens, schrijft u terecht. Daar gaat het ook niet puur om verstandelijke redenen. Daar gebeurt iets heel fundamenteels. En het zou heel boeiend zijn om te weten wat dat is. Die Pinchas Lapide, die ik straks noemde, weet u nog wel, die Joodse rabbijn, hoogleraar Nieuwe Testament, die zei een keer in een van zijn boeken: er bestaan geen atheïstische Joden. Er bestaan alleen maar Joden die boos zijn op God. En dat boos zijn op God, dat vertalen ze als niet geloven dat God er is. Maar dat is niet zo. Zelfs Sigmund Freud, zei hij, die was boos op God. Hij heeft als kind meegemaakt hoe zijn Joodse vader op straat door zogenaamde christenen werd behandeld, werd bespot en werd uitgescholden en geslagen. Dat heeft als kind zoveel indruk op hem gemaakt. Hij had geen rationele argumenten tegen het christendom nodig. Hij haatte ze gewoon. Een haat is niet rationeel, dat zit in je hart. En Pint Lapide zei, die man was boos op God. Maar hij maskeerde dat achter atheïsme. Mensen die boos zijn op God, vaak gaat het nog dieper. Het zijn mensen die boos zijn op de kerk, daar begint het. Je komt altijd overal mensen tegen die boos zijn op de kerk. Elk jaar gaan er 60.000 mensen weg uit de PKN. 60.000? Waar blijven die allemaal? Dat niet alleen. Waarom gaan ze weg? Nou, soms omdat het gewoon saai is. Vroeger ging iedereen naar de kerk, hoefde het niet leuk te zijn in de kerk. Vandaag denkt iedereen, het was leuker geweest als ik in mijn bed was blijven liggen. Als het niet leuk is in de kerk, gaan de mensen niet meer. Zo simpel is dat. Heel veel mensen gaan dus weg omdat het niet meer leuk is in de kerk. Maar een heleboel mensen zijn ook boos, ze zijn teleurgesteld. Ze zijn teleurgesteld omdat er in de kerk zo weinig naar ze omgekeken werd, toen ze in de nadigheid zaten, mensen niet zich om hen bekommerden en dat soort dingen meer. Omdat de kerk de indruk gaf, en kerk heel breed hoor, Revo, Evo, maakt allemaal niks uit. Kato, maakt allemaal niks uit. Ze waren gewoon teleurgesteld. Die mensen waren wel op ons geld uit. Ze hadden wel van ons nodig. Maar ze waren er niet voor ons. Die mensen zijn boos op de kerk. Vervolgens wordt die boosheid geprojecteerd op God. Ze zijn boos op God. Want de kerk, dat is zo'n beetje zijn bedrijf hier op aarde. En van boos zijn op God is het maar een klein stapje om te zeggen: God bestaat niet. Terwijl je eigenlijk bedoelt boos op God. Ik kan dat natuurlijk niet generaliserend zeggen van alle zogenaamde christenen die atheïst worden. Maar ik vermoed dat er heel vaak een verhaal, een levensverhaal achter zit. Net als bij mensen die van atheïst christen worden. Het gaat om wat er in je hart gebeurt. Dat is heel belangrijk. Oké, dus het is niet zozeer dat ze dat op grond van verstandelijke argumenten doen. Hoekrol, zullen ze dat misschien wel aanvoeren. En die komen er ook wel bij, die verstandelijke argumenten. Zo, nou een paar hele moeilijke. Over opoffering en altruïsme in de oersoep. Indien de evolutie geen opoffering of altruïstische kenmerken had, zoals een mens die kent wanneer hij zijn leven voor een ander geeft, hoe wordt dan het steekgedrag van bijen verklaard die, als ze gestoken hebben ter bescherming van de kolonie, overlijden? Lief, hè? Overlijden. Heen gaan. Verscheiden. Mooi. Mooi, ja, dat is zo. Het grote verschil, het wezenlijke verschil tussen een bij en een mens, het is een verschil van dag en nacht, is A, dat het maar de vraag is of die bij dat weet, dat als die steekt, dat die dan de pijp uitgaat. B, wat is nog belangrijker, de bij heeft geen keuze. De bij denkt niet, wat zal ik doen? Zal ik steken en daarmee de kolonie redden? Of zal ik voor mijn eigen belang opkomen? Dat soort overwegingen, daartoe is een bij niet in staat. Daarvoor is een bij niet bij genoeg. Dat is het grote verschil. Dit zijn instinctieve gedragingen. Instinct is een poging om weer te geven wat er in zo'n dier gebeurt. Hij heeft geen keuze. Hij steekt. En hij weet waarschijnlijk van tevoren niet wat is weten. Dat is ook al zo'n menselijke kenmerk. Hij weet van tevoren niet wat er gebeurt. Dus dat is bijna machinaal. Maar een mens, mens weet, als ik hier uit dit brandende huis spring, dan val ik dood. Als ik dat brandende huis inga om iemand te redden, is er een grote kans dat ik daarbij mijn leven inschiet. Hij maakt een keuze. Hij zegt, ik kan blijven staan waar ik ben. Vaak gaat dat in een flits en maakt hij niet keuze. Hij rent naar binnen. Maar daar zit achter, ik weet aan wat voor gevaar ik me blootstel, maar ik wil dat kind redden. En ik leg daarvoor mijn leven in de waagschaal. Snapt u? Bij een mens is daar niks instinctiefs aan. De mens heeft nauwelijks instincten. Het enige echte instinct, dat is het zuiginstinct van een baby die net geboren is. Aangeleerd gedrag. Aangeboren gedrag. Maar een mens kiest ervoor om zichzelf te offeren. Een bij niet. Een bij kan slechts zich gedragen volgens zijn instincten. En wat geldt voor bijen? Dat zijn beslot van hoog ontwikkelde wezens, als je dat zo zou willen zeggen. Dat geldt ook voor allerlei hogere zoogdieren. Uiteindelijk wordt hun gedrag beheerst door hun instinct. Ze hebben niet een echte keuzemogelijkheid zoals een mens dat heeft. Bij een mens liggen daaraan hogere, nobele motieven. Dacht u dat een bij denkt, ik moet de kolonie redden? Wij interpreteren dat op een mensvormige wijze. Die bijen doen dat als die bijenkolonie aangevallen wordt. Dan komen ze onmiddellijk naar voren en stellen hun leven in de waagschaal. Want als ze gestoken hebben, dan zijn ze uitgeschakeld. Maar die bij denkt helemaal niet. Hij kan helemaal niet denken. Hij denkt niet, ik moet de kolonie redden. Hij kent het woord kolonie niet, want dat komt uit Latijn, dat kent hij niet. Hij handelt volgens zijn instinct. Wat een reusachtig verschil met een mens. Kosmologisch godsbewijs. De wereld begint gehad, maar niet uit zichzelf ontstaan. Virtuele deeltjes, aangetoond met dat mooie apparaat in, dat is dan de CERN bij Genève, dat vroegere apparaat. Ontstaan uit niets. Ledigheid splitst zich op in materie en antimaterie. Alsof het een Frisia-financieringconstructie betreft. Hier moet je en natuurlijk theoretische fysica en economische wetenschap voor kennen om dit te snappen. Grote hoeveelheden antimaterie in het heelal, donkere materie. Hoe stevig staat het kosmologisch godsbewijs in het licht van recente ontwikkelingen zoals virtuele deeltjes die uit niks kunnen ontstaan? Luister mensen, ik heb straks gezegd, ik bewijs helemaal niks. Wat ik zeg is ook, ik heb het net bij de eerste vraag gezegd. Je kunt altijd mooie verhalen bedenken, en dat gebeurt natuurlijk constant, om die Big Bang te verklaren. En misschien dat mensen wachten, moeten 100 jaar... en dan is er nog weer zoveel meer informatie, dat het volkomen duidelijk zal zijn waar die Big Bang vandaan kan. Ik zou niet weten hoe dat kan trouwens hoor. Want je kunt alleen maar in je gedachten steeds verder teruggaan. Je kunt proberen wat we in het heelal waarnemen terug te vervolgen tot dat beginpunt. En dat is een machtige theoretische constructie, maar er zijn een heleboel onafhankelijke bewijzen voor. Maar je kunt principieel niet achter die constructie kijken. Antimaterie bestaat bij de gratie van materie. Ik zou dus niet weten hoe deeltjes van zichzelf kunnen ontstaan en daaruit materie kan ontstaan. Ik weet ook niet of er een serieuze poging is geweest om het op die manier te verklaren. Maar ik zeg twee dingen. Ik zeg, er zal altijd mogelijk zijn om een speculatieve, maar natuurkundige verklaring te bedenken. En het andere is, zelfs al zou dat zo zijn, het geheel maakt zo'n planmatige indruk dat er nog steeds God achter zou kunnen zitten. Dat zou je kunnen aangeven hoe het ontstaan is. Waarom? Een van de merkwaardige dingen, dat is in de wetenschap ontdekt, eigenlijk hebben we het nou over het onderwerp van de volgende keer, dat is het antropisch principe. Dat is dat de hele wereld zo in elkaar zit dat de mens daarin kon bestaan. En kan bestaan. Als er een paar elementen in die wereld anders zouden zijn, net iets te veel zonlicht, denk maar dat 1 graad verschil al kan betekenen voor deze aarde, de opwarming van de aarde. En talloze parameters die allemaal precies goed zijn. Als ze niet goed waren, had de mens nooit kunnen ontstaan. Zegt men zo. Want andere woorden hebben het over doelmatigheid. De hele wereld lijkt zo gemaakt te zijn dat er een mens kan zijn op die aarde. Het is geen planeet waar de omstandigheden zo zijn, voor zover we weten. Dus al zou je alles op een natuurlijke wijze kunnen verklaren, dan nog zit daarachter blijkbaar een of ander merkwaardig plan. Zelfs we zouden kunnen vertellen de fysische oorzaken van die grote knal. Dan nog zeg ik, ongelooflijk dat die grote knal tot deze aardbodem kon leiden, waarvan Groningen de hoofdstad is. En dit natuurlijk weer het centrum van Groningen. We zijn hier in het middelpunt van het heelal. Met al deze intelligente mensen die hier bij elkaar zitten. Zoals er nergens in het heelal zulke schepselen bestaan. Waarom niet? Omdat het hier precies net goed is dat u hier kan bestaan. Het lijkt wel alsof er over nagedacht is. Dat kan je nooit bewijzen. Maar het is wel verhipte waarschijnlijk. Mijn vraag naar aanleiding van uw verhaal over de dodenopwekking. Als dit bestaat, waarom gebeurt het dan niet vaker? Dan zouden we toch niemand hoeven te verliezen. We zitten hier met 6,5 miljard mensen op deze aardbodem. Stel je voor dat er niemand meer zou sterven. Een zeer oude, deftige dame zei eens tegen mij, dat is al 40 jaar geleden of 30 jaar geleden. Meneer Owenheel, het is een voorrecht dat wij mogen sterven. God heeft ons nooit beloofd, de Heer Jezus heeft nooit beloofd, dat wij maar de handen op de doden hoeven te leggen en ze zouden levend worden. Hij heeft wel beloofd, op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Ik was vandaag mijn agenda aan het bijwerken. Toen zag ik, in volgend voorjaar heb ik hier een genezingssamenkomst in deze zaal. Wist je dat? Ik was vergeten, maar ik zag het in mijn agenda staan. Maar dat komt dan volgend jaar. Maar die belofte hebben we. Op zieken zullen ze de handen leggen en zullen gezond worden. We hebben niet de belofte dat ze de doden zullen opwekken. Dat wil zeggen, op zieken zullen ze de handen leggen en zullen gezond worden. Dat hoort tot het normale repertoire van de christenen. Het gebeurt niet zo vaak als we zouden willen. Maar dat ligt aan ons. Maar dodenopwekking, dat is het kerstje op de pudding. Dat gebeurt ook alleen maar in zeer bijzondere situaties. Zeer uitzonderlijk. Waarom dat zo is, misschien komt er wel in de volgende avond nog wel eens wat over. En dat is maar goed ook, want al die mensen ook weer die uit de doden worden opgewekt, die sterven later alsnog. De Heer Jezus is de uitzondering omdat Hij opstond met een verheerlijk lichaam. En pas straks in de opstanding zullen we allemaal ook dat verheerlijk lichaam ontvangen. Dodenopwekkingen zijn dus zeer bijzonder, zeer uitzonderlijk. Maar het loutere feit dat ze nog steeds gebeuren. En ik heb niet letterlijk van erbij meegemaakt, maar wel van zeer dichtbij op plaatsen waar het gebeurd is. En wat zeer goed gedocumenteerd is. Je kunt natuurlijk altijd zeggen, ja, dat was maar schijndood, dat was niet echt. Maar wat zeer goed gedocumenteerd is, waar je niet onderuit kan. En dat zijn de uitzonderingen. Natuurlijk, we zouden wel willen dat het vaker gebeurde. Maar misschien had het vaker kunnen gebeuren als wij het geloof hadden gehad. En de overtuiging, het is niet Gods bedoeling dat iemand nu al sterft. En de overtuiging hadden gehad dat we dus ook mogen claimen dat iemand weer tot het leven terug kunt. Dus misschien gebeurt het maar weinig omdat we niet geloof genoeg hebben. Maar los daarvan, dit is niet een normale belofte. Wel dat zieken genezen, maar niet dat onze doden opwekken. Maar af en toe gebeurt het. En niet alleen maar om een soort Russische roulette, omdat God op dat moment wil dat het gebeurt. Maar omdat de gelovigen zijn die dat geloof hebben. Er staat in Hebreeën 11, vrouwen hebben hun doden teruggekregen uit de dood door hun geloof. Een aantal jaren geleden, meneer, was een jaar of 5 geleden. In Nigeria was er een voorganger die zich te pletten reed en op weg naar het ziekenhuis stierf. Hij werd onmiddellijk naar het mortuarium gebracht nadat hij platgespoten was met conserveringsmiddelen om dat lichaam een tijdje goed te houden. Als hij al niet dood was, dan was hij daar wel dood aan gegaan. Zijn lichaam verstijfde totaal, hij was in alle opzichten dood. Zijn vrouw kreeg een belofte van de Heer. Vraag me niet hoe dat werkte. I don't know. Zijn vrouw kreeg een belofte van de Heer dat haar man weer zou leven. Luister, dat kan je niet overnemen. Je kunt niet zeggen, Owenheel vertelde van die vrouw. Nou, toen dacht ik, ga ik ook eens proberen. Zo werkt het niet. Zij kreeg die overtuiging op grond van die tekst in Hebreeën 11. En ze wist dat er een geweldige samenkomst gaande was. Dat was een buitenlandse prediker. Maar die prediker die heeft dat lichaam helemaal niet gezien. Ze kreeg het lichaam mee uit het mortuarium. Ze hebben dat naar die grote zaal toegebracht. Ze konden niet eens meer in de zaal binnenkomen. Er zaten veel te veel mensen. Ze bleven in de kelder, in de basement. Er zaten ook honderden mensen. En ze vertelden wat de Heer haar had openbaard. En dan is het mooie weer dat die broeders dat oppakten. Die zeiden niet, ach arme ziel. Jammer dat je aan zo'n illusie bent ten prooi gevallen. Nee, die zeiden, oké, dan gaan we voor hem bidden. Dat lichaam was volkomen koud en volkomen stijf. En ze gingen bidden en heel geleidelijk zag één dat die borst op en neer begon te gaan. En dat de adem weer terugkwam. Dat het lichaam weer warm begon te worden. En op een bepaald moment, er zijn honderden mensen bij geweest. Ik bedoel, dit is niet zomaar iets dat gebeurde. Er zijn doktersverklaringen afgegeven dat het om een overlijden ging. Dagen na zijn opwekking rookt die man nog naar die afschuwelijke conserveringsstoffen die ze in zijn bloed hadden gespoten. En die genoeg zijn om een stier te doden. Hij is weer teruggekeerd tot het leven. Toen hij rechtop zat, zei hij, waar is mijn notitieboekje? Toen zei ze, wat? Toen vertelde hij later dat hij, toen hij overleden was, dat hij door een engel het paradijs te zien kreeg. Hij kreeg van die engel een notitieboekje en hij moest alles opschrijven wat hij zag. En hij zag niet alleen het paradijs, hij zag ook de Hades. En hij zag die ongelukkigen. Hij zag het ergste wat hij vond, hij zag daar predikanten. Die schreeuwden en riepen over de verschrikkelijke dingen die ze gedaan hadden, waarvan ze zich nooit hadden bekeerd. En hij schreef dat allemaal op. Daarom toen hij bijkwam, was het eerste wat hij vroeg, waar is mijn notitieboekje? Kijk, dat deel kunnen we niet verifiëren. Wat hij daar beleefd heeft, daar kunnen we niet nagaan of dat klopt. Dat moeten we op zijn gezag aannemen. Maar het andere, daar hebben we enorm veel getuigenissen van. En dat is geen kleinigheid. Nou, zo, dat is maar één verhaal. En zo zijn er andere verhalen aanwijsbaar. Ook met videoopnames en al. Dit verhaal is trouwens ook voor een deel op video beschikbaar. Maar goed, zo zijn er heel wat verhalen. En dit zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Maar wat ik ermee wil zeggen is, het is niet zomaar dat God willekeurig iemand uitkiest die hij weer tot het leven brengt. Belangrijk is dat die vrouw dat geloof had. Je kunt zeggen, dat ontving ze ook van de Heere God, dat geloof ik ook wel. Maar ze had toch de lef om te zeggen, ik heb een geloof voordat mijn man weer levend wordt. Mag ik het lichaam meenemen naar die samenkomst? Pas toen die man weer recht overeind zat en tot leven was gekomen, toen is hij pas naar de grote zaal gegaan. En daar zat hij nog versuft op het podium, heeft er nog een paar uur echt versuft gezeten, alsof hij uit een diepe slaap wakker wordt. Voordat hij weer normaal aanspreekbaar was en zijn getuigenis kon geven, daar zaten duizenden en duizenden en duizenden mensen. Dat was natuurlijk een enorme schok. Maar die prediker had er dus niet eens mee te maken. Het waren gewoon die mensen daaronder in die kelder, in die basement, honderden mensen die voor hem gebeden hadden. Op grond van het geloof van die vrouw. Iedere gelovige is zoekende geweest. Ik heb een voorbeeld van mijn man die zich niet bewust was dat hij zocht. Sterker nog, hij had God niet nodig. Toch heeft hij een acute bekering meegemaakt, wat zijn leven veranderde. Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Niet iedereen is een zoeker. Ik heb het argument ook zo niet gebruikt. Ik heb het argument gebruikt dat als mensen zeggen van, ik ben helemaal niet God bereid om in God te geloven, want ik heb geen bewijzen. Dan kan ik me voorstellen dat ik tegen zo iemand zou zeggen, maar waarom zou u hem niet eens gaan zoeken? Waarom zou u niet hem uitdagen? Openbaart u zich aan mij. Ik wil u werkelijk vinden. Tegen zulke mensen zou je kunnen zeggen, zoek hem. En mijn vriend Willem, toen die andere man zomaar in het voorbijgaan tegen hem zei, jij moet God gaan zoeken. Waarom weet ik ook niet. Ik denk dat het een profetisch woord was. Dat God hem dat in zijn hart gaf, dat hij dat tegen hem zei. En dat ook het enige was wat hij zei. Hij vertelde niet waar hij God kon vinden. God zou zich wel aan hem openbaren. En dat is ook gebeurd. Dus niet iedereen, je mag de stelling niet omdraaien. Niet iedereen die God vindt, is door hem, heeft hem eerst gezocht. Ik ken een verhaal van iemand, een vrouw uit zeer zware kerk. Die stopt haar hele leven met de geloofszekerheid. Dat is heel moeilijk. Altijd tobben en tobben. En ze trouwde met een volstrekt ongelovige man. Die niet vijandig was, maar wel ongelovig. Die bracht haar vaak in de auto naar de samenkomst. En afloop haalde haar wij op. En ze waren al heel wat jaren getrouwd. Toen zei ze, ach, zou je nou niet eens één keer met me mee naar binnen willen gaan. Eén keer maar. Nou, zei hij, om jou een lol te doen, ik zal dat doen. Die man hoorde het evangelie, werd diezelfde avond radicaal bekeerd. En die vrouw dacht, huh? Hier zoek ik al jaren naar. Die man, hij hoorde het evangelie, werd radicaal bekeerd, gaf zich over aan de Heer Jezus, had vrede met God, zekerheid van het geloof. En die vrouw heeft daarna nog jaren zitten toppen. En ik keek met stomme verbazing wat er met haar man gebeurt. Zo kan het ook. Die man zocht God niet. Hij kwam uit een volstrekt ongelovige familie. Hij was niet vijandig. Maar hij was ook niet echt geïnteresseerd. Anders had hij wel eerder tegen haar zelf gezegd, ik ga wel met je mee. Ik heb het van hunzelf gehoord, het verhaal. En diezelfde avond kwam hij tot geloof. Bats, ineens slaat de bliksem in. En dan gebeurde het. Wonderlijk. Dus alsjeblieft, er zijn geen schablonen. Er is niet een patroontje, zo moet het. Mensen die graag bekeringsverhalen lezen, ik zeg, ga er maar mee door, dan weet je in ieder geval hoe het met jou niet zal gebeuren. Want God is originele God en hij doet het bij iedereen weer anders. Want mensen spiegelen zich eraan en denken, ja, dat soort dingen maak ik nooit mee. Nee, natuurlijk niet. God doet het bij iedereen weer anders. Dus heel veel mensen hebben nooit gezocht. En God openbaart zich aan hen en pats, boem, het is in één keer klaar. En andere mensen tobben en mijn goede vriend Willem, die heeft wat afgelopen. Want overal zocht hij naar God En hij vond alleen maar rare christenen, want er lopen wel rare christenen in deze wereld rond. Ik kijk niemand speciaal aan. Ik zal even gauw in de spiegel kijken. Ja, natuurlijk. Wat een anti-reclame zijn wij vaak. Wat een anti-reclame. Maar gelukkig, hij heeft hem gevonden. God openbaarde zich aan hem op het juiste moment. Mooie vraag. Wat te doen in de volgende situatie? Een niet-gelovige geeft aan een hoorbare stem te accepteren als bewijs en de stem komt niet. Ja. Een van de eerste dingen in de politiek die je leert is dat je nooit moet ingaan op als-dan vragen. Ja, maar als, nou, wat doet u dan? En een beetje politicus die zegt dan zullen we het dan wel weer zien. Want dit is natuurlijk een puur theoretische vraag. Zo lust ik er nog wel een paar. Ik zou trouwens ook niet zeggen. Ik zou zeggen, je moet God gaan zoeken. En dat God zich aan je openbaart. Ik zal nooit aan iemand beloven, dan zal God een hoorbare stem jou te horen geven. Zelfs veel christenen hebben nog nooit een hoorbare stem in hun leven gehoord. En dan zou ik dat zeker wel beloven aan iemand die Christus nog helemaal niet kent. Nee, dus dat zou ik nooit beloven. Als hij zou zeggen, ik accepteer als bewijs een hoorbare stem, dan zou ik zeggen, waarom zou God het op die manier doen? Misschien zegt God wel tegen jou, ik doe het alleen maar op mijn manier, vriend. En als je dat niet accepteert, dat is jouw probleem. Je kunt God niet de wet voorschrijven. Soms doet God het. Dat mensen hem uitdagen en zeggen, alleen maar zus en zo. Maar God kijkt ook in de harten. Het kan ook pure brani zijn. Het kan zelfs een vorm van rebellie zijn tegen God. Nee, ik zeg tegen mensen, zoek hem. Maar hij is soeverein. Hij zal zich aan jou openbaren op zijn tijd en ook op zijn manier. En je zult moeten accepteren dat hij het op zijn manier doet. Toen Elia op de Horeb aankwam, toen zat hij vol aanklachten tegen Israël. Dus toen er een stormwind voorbij kwam, toen dacht hij, ja, net goed. Ga maar even door met die stormwind. Jaag maar over heel Israël, zegt de Heer God. Nee, dat is niet mijn methode. Kwam er een groot vuur. Oké, dan, vuur. Toma, raas maar over Israël en verteer al die heidenen. Nee, dat is niet mijn methode. Je kunt God de wet niet voorschrijven. Er kwam ook nog een aardbeving. En tenslotte kwam God in het zuizen van een zachte koelte. En dat was niet naar zijn smaak. Elia was er eentje. Elia zei, ik ben de enige overgebleven. En toen zei de Heer God, dat is helemaal niet waar. Zijn er nog 7000. Schande over jou dat je dat niet weet, dat je denkt dat je de enige bent. God laat zich niet de wet voorschrijven. Zelfs niet door zo'n groot dienstknecht als Elia. Laat staan door atheïsten. Hij laat zich niet de wet voorschrijven. Je kunt niet een koehandel met hem drijven. Hij is en blijft wel de soevereine God. Hij doet het op zijn manier en die kan ons misschien niet aanstaan. Daarvoor is hij soeverein. Maar één ding is wel waar. Als een mens hem oprecht zoekt, met een streep onder het woord oprecht, dan laat God zich vinden. Op die regel zijn geen uitzondering. De Heer Jezus zegt in Johannes 6, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die wijs ik niet af. Hij is er voor degene die hem oprecht zoeken. Maar je kunt hem niet de wet voorschrijven hoe die zich aan jou moet openbaren. Nou, dit is een hele spitsvondige vraag die nou komt. Wat is het doel van die doelmatigheid? Wat is het doel van die doelmatigheid? De dingen zitten doelmatig in elkaar. Dat wil zeggen, je kan onmiddellijk zien waar al die biologische dingen voor bedoeld zijn. Ja? Als je nog nooit een mens gezien hebt en je slaat hem een tijdje gade, dan is het al heel gauw dat die handen wel bijzonder handig zijn. Woordspeling. Handig, want je kunt er dus ontzettend veel handige dingen mee doen. Daar komt het woord handig natuurlijk ook vandaan. Dus het is heel gauw. Die hand is doelmatig. Het is niet zo dat we nou toevallig zo'n uitstulpsel hier aan de zijkanten hebben. En dat nou ze er toch zijn dat het zo praktisch is. Nee, het ziet er naar uit alsof die dingen ontworpen zijn. Het zou veel onpraktischer zijn als er eentje midden op mijn borst en een op mijn rug zat. Ze zijn zo praktisch. Die twee benen eronder zijn ook niet toevallige uitstulpsels. De ervaring leert dat je op die manier ermee kan lopen. Mijn moeder heeft me dat voorgedaan. En toen ik het eenmaal onder de knie had, ook weer een leuke woordspeling, onder de knie had. Toen ging het vanzelf. Het lijkt wel of die benen ervoor gemaakt zijn. Begrijp je, dat is doelmatigheid. Wat is het doel van de doelmatigheid van mijn benen dat ik kan lopen? Wat is het doel van de doelmatigheid van mijn handen dat ik er allerlei handige dingen mee kan doen? Mijn oog zit zeer doelmatig in elkaar. Als het een beetje anders was geweest, had ik het niet mee kunnen zien. Dan was het een heel leuk dingetje geweest in mijn hoofd. Een alleraardigst ietsje waarvan ik het nut totaal niet snapte. Als er maar één klein onderdeeltje anders was. Maar het hele oog zit zo in elkaar dat je ermee kan zien. En dat komt doordat al die onderdeeltjes allemaal precies zijn zoals ze moeten zijn om te kunnen zien. Met andere woorden, het lijkt verdraaid wel alsof er over nagedacht is. Alsof iemand dat heeft zitten ontwerpen, zodat dat oog zo was dat je ermee kon zien. Dat noemen we doelmatigheid. Moet je nou nog weten wat het doel is van die doelmatigheid? Het doel van de doelmatigheid van het oog is dat je ermee kan zien. Het is toch wel belangrijk hoe je een atheïst benadert. Je kunt er toch nooit boven staan? Absoluut, dat is heel belangrijk. Om het nou eens even zwart-wit te stellen. Ik weet niet of u vanavond atheïsten zijn. Ik gruw van dat isme. Maar de atheïst moeten we lief hebben. Paul Cliteur was een buitengewoon, en is hij nog trouwens, af en toe is hij in het nieuws. Een buitengewoon beminnelijk mens. Ik hou van hem. Ik zou dolgraag willen dat die man de Heer Jezus leren kennen. Ik gun het hem. Zijn leer, daar gruw ik van. Het is afschuwelijk als je ook je geest aangelegd is op het geloof in God en iemand komt er niet toe om dat geloof te omhelzen. Dat is afschuwelijk. Daar zit ook iets satanisch achter. Maar er is een geweldig onderscheid tussen iemands isme en de persoon. Voor ons is dat niet altijd eenvoudig om dat onderscheid te maken. Wij gooien die twee dingen makkelijk door elkaar. Je kunt wel zeggen, ik gruw van de islam. En daar zijn een heleboel goede redenen voor als je weet wat islam is. Maar je mag nooit zeggen, geen wilde diaan worden, dat je gruwt van moslims. Je moet van moslims nog meer houden dan van baptisten. Want met die baptisten komt het wel goed. Met de meeste dan van hen, hoop ik, vertrouw ik. Maar moslims, die hebben de Heer Jezus nodig. Die hebben onze liefde meer nodig dan onze medegeloofsgenoten. Ja? Je kunt dus een afschuw hebben van iemands leer. En die persoon lief hebben. In feite doet God zelf het precies zo. Hij heeft een gruwelijke afschuw van onze zonden. En hij heeft een grenzeloze liefde voor zondaren. En wij moeten allemaal leren om net zo te zijn als God in dat opzicht. Een gruwel te hebben van zonden. En ismen als atheïsme en islam, daar moet je een gruwel van hebben. Zoveel mensen zijn daardoor verblind. Maar die mens moet je lief hebben. En dat niet lief hebben van bovenaf, zoals je een klein kind lief hebt en over zijn bolletje aait. Sterker nog, dat is voor christen al moeilijk, want liefde hebben, ja, dat is nog zoiets vaags abstracts. Maar lief hebben betekent ook respect hebben voor iemand. Respect ook voor zijn opvattingen. Je kunt die opvattingen verafschuwen en toch respect hebben voor iemand die overtuigd is daarvan. Je ziet iemands oprechtheid. Je ziet dat iemand werkelijk dat gelooft. En als mens tot mens heb ik daar respect voor. En tegelijkertijd doe ik mijn best als dat zo uitkomt om hem op betere gedachten te brengen. Dan kan iemand zeggen dat is dan geen respect voor zijn opvattingen. Nee, maar voor zijn opvattingen heb ik ook geen respect. Ik heb respect voor hem die opvattingen aanhangt. Of voor haar die opvattingen aanhangt. Dat valt niet mee om dat verschil te maken, maar het is erg belangrijk. Je mag je nooit boven die ander stellen. Daar is ook een heel praktisch aspect aan. Als je dat doet, dan heeft die ander dat heel gauw in de gaten. Als die een beetje slim is, dan merkt hij dat. Jij stelt je boven die ander. Atheïsten doen het ook vaak naar ons toe, maar dat is geen excuus voor ons. Wij staan niet boven die ander. Wij zijn zelf ook maar zondaren gered door genade. Meer niet. Als je het mag zien, maakt jou geen haar beter. Integendeel, het maakt jouw verantwoordelijkheid des te groter naar die ander toe. Om die ander te overtuigen, het ook te gaan zien. Dat is echte liefde. Dat is echt respect. En dat is niet je boven die ander stellen. Nou, deze vraag heb ik voor het laatst bewaard. Hoe voelt voor u uw geloof? Het interessante is dat daar het woordje voelen staat. Dat is postmodern. 30 jaar geleden zou iemand dat nooit zo geformuleerd hebben, denk ik. Die zou gezegd hebben, wat zijn voor u de argumenten van uw geloof of zoiets dergelijks. Toen was de ratio, de reden nog veel populairder. Dit is, zo voelt mijn geloof. Daar zit natuurlijk ook een gevaar achter. Ik hoorde vandaag een advertentie, een radioreclame voor een of andere bank. En die bankman die probeerde die mevrouw te overtuigen. En die zei elke keer, ja dat voelt goed. Ja dat voelt ook goed. Ja nee, dit voelt helemaal goed. Ze nam een beslissing op het gevoel dat ik arm mens. Je kan beter eens goed nagaan of dat allemaal wel deugt wat die bank jou dat vertelt. Maar het voelde allemaal zo goed. Voor veel mensen is dat ook een heel belangrijk criterium. U zegt, ja, hij gaat niet op die vraag in, hij vertelt niet over zijn geloof. Ja, maar ik heb het over uw vraag, wel degelijk. Wat zegt dat wat ik voel? Je kan wel zoveel voelen. Een heleboel mensen zeggen, de maan is een echte godin. Ik voel dat gewoon. Als het volle maan is en ik ga buiten mediteren over de maan, dan voel ik dat die maangodin heel dichtbij me is. Zit niet te lachen, joh, dat is heel ernstig. Maar een heleboel, je lacht nou, ik weet niet wat voor geloof jij aanhangt, maar een heleboel christenen praten precies net zo. En dat is niet zo sterk. Je kan het wel menen, maar die dame met die maangodin meent dat ook. Meestal zijn het dames, om een of andere reden, weet ik ook niet. Ik zit ijverig ja te knikken achteraan, dat is een meneer. Maar het kunnen ook mannen zijn. Die voelen ook de mooiste dingen. Weet u, uiteindelijk, dat is wat ik vanavond probeer te zeggen. Het hart is niet de zetel van de gevoelens. Het hart gaat uit boven het gevoel en boven het geloof. Boven de reden. Het geloof is meer dan de reden, meer dan het verstand. Het is ook meer dan het gevoel. Mijn geloof voelt goed. Maar dat zegt niet zoveel. Veel belangrijker is niet wat ik voel, maar wat ik weet. Niet op verstandelijk niveau, weet ik ook aardig wat. Niet op gevoelsniveau, daar voel ik aardig wat. Maar op een niveau dat zich niet beter laat uitdrukken dan met die Bijbelse term, het hart. Augustinus heeft geschreven, onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Een atheïst kan zeggen, onrustig is mijn hart doordat ik rust vond in het atheïsme. Toen was alles werd duidelijk, dat was voor mij de laatste, de vaste grond van mijn bestaan. Daarom noem ik dat religie. Het gaat uiteindelijk, waar is je hart, mens? Als ik met iemand discussieer, ik hou er eigenlijk niet zo van, want het gaat zo vaak hakketakkerig. Vaak is het de beste die beter die wint. Het is bijvoorbeeld voor alles een heel groot publiek bij is, daarom hou ik er niet zo van. Liever één op één met iemand spreken. En dan is het gevoel maar heel betrekkelijk. En die verstandelijke argumenten ook. Je wil uiteindelijk iemands hart proeven. En iemands nieren proeven. En dat is het enige antwoord dat u krijgt op deze vraag. Kom 5 avonden en proef mijn hart en mijn nieren. Ik heb het vanavond alleen maar gehad over het bestaan van God. Ik heb het wel over de Heer Jezus gehad, want daar kan ik nog helemaal niet omheen. En dat wil ik ook helemaal niet. Maar in de komende avond zult u steeds meer mijn hart en mijn nieren kunnen proeven. Het heeft geen zin dat ik u vertel hoe goed het allemaal voelt. Want ik zou u helemaal op het verkeerde been zetten. Maar wat het geloof voor mij betekent, blijf komen en gij zult het alles vanzelf verstaan. En dit leek me eigenlijk wel een mooi punt om het af te ronden, broeder. Het is 9:45. Wat mij betreft was het mooi zo. Er zullen vast nog wel mensen zijn met een slimme vraag. Bewaren voor de volgende keer. Volgende keer gaan we het hebben over, ja, maar de wetenschap zegt. En dan komen een heleboel van die dingen vanzelf weer terug. Oké?
Ja.
Goed.
Heel hard.